God speaks, the ordinary is set apart, made holy by his presence. Moses stood before a burning bush and was told to take off his sandals. This is holy ground. Joshua stood on the edge of the promised land and was told, every step you take, I have already given. So before you move any closer, devil, hear this loud and clear. This is not just a house. This is not just walls and a roof. This is ground God has given. Every step, every room, every doorway is marked by God's presence. Sanctified, set apart. The enemy does not belong here. Darkness has no claim here. Because when God gives ground, he defends it. Every step I take in this place has already been claimed by heaven. So let this be known in the spirit. This house is not open to darkness. Fear, you are not permitted. Enemy, you have no access. Because what God has given, he guards. And I will enforce what he declared. This ground is holy.
Beste luisteraars, het is vandaag 25 april 2026. Hier spreekt tot u de Superior Postmaster General Judge vanuit de Universal Postal Court, vanuit het goddelijk mandaat van de Law of the Flag en vanuit Officium Pro Dominio Christo en onze hoedanigheid als co-trustees. Dit geschiedt onder de bescherming van de UPU-verdragenwet artikel 227 en de Vienne Conventie 1961, artikel 27 en 31. De beëdigde verklaring bedouwt prejudice conform UCC 1308 met een expliciet beroep op de grondwet artikel 91 lid 3 artikel 94 en 120. Wij willen even een publieke kennisgeving aan u, het soevereine volk, geven. Het betreft de proclamatie die is verstuurd van de hypotheekfraude. Wij hebben dat gedaan vanuit de Universal Postal Court naar de Nederlandse Bank. Deze is aangekomen op vrijdag 24 april 2026 om 8:17. Wij hebben dat ook gestuurd naar de Koninklijke Notariële Beroepsgroep. En deze is bezorgd om 8:51. Wat ik u vandaag ga vertellen is eigenlijk een geschiedenisles die u nooit op school heeft gekregen. Het betreft waarom uw handtekening zo speciaal is. Dus ga ik even met u terug voor het jaar 1810. Toen kende dit land een fundamenteel recht, het allodiaal eigendom. In 1810 werd de basis gelegd voor de grootste diefstal ooit. Het burgerlijk wetboek werd geïntroduceerd. En in het jaar 1910 werd de papieren kooi om uw erfgoed heen gegooid. Terwijl de bezetter zijn wetboeken aan het uitrollen was, werd de vrije bodem gestolen en veranderd in handelswaar. Voor de staat. Zij hebben uw vrije eigendom administratief gekaapt en in een papieren dwangbuis geplaatst. Sindsdien bent u een vreemdeling op uw eigen grond. En geplaatst in een systeem dat u pacht laat betalen voor wat al duizenden jaren van u was. En wat betreft de agrarische sector zijn de banken één van de grootste Judassen. Zij hebben uw handtekening gestolen en gesecuritiseerd op de beurs. Laat me eerst even uitleggen wat ik hiermee bedoel. Want wat ik ga vertellen is niet slechts een verhaal over wetten en regeltjes. Het is de onthulling van een misdaad tegen de menselijkheid. Het is de blootlegging van de eeuwenoude complot van hoogverraad tegen u, uw gezin, uw ouders en uw ongeboren kinderen. De bankaire fraude. En hoe belangrijk is nou eigenlijk jouw handtekening? Ik denk dat de meesten van jullie inmiddels wel weten, of een onderbuikgevoel hebben, dat er iets niet helemaal eerlijk gaat bij het afsluiten van een hypotheek. en dat de banken en notarissen nogal wat wetten overtreden. Zelfs hun eigen commerciële regels, het UCC en het burgerlijk wetboek. Stel, je gaat naar een bank om een hypotheek af te sluiten. Jij als mens de hypotheekaanvraag ondertekent. Creëert op dat moment de bank op basis van die handtekening een schuldbekentenis. De bank creëert dus wat cijfers op uw rekening, dus eigenlijk geld wat er niet is. Uw handtekening wordt dus gebruikt als onderpand. Luister heel goed. U leent dus uw eigen krediet aan uzelf, terwijl de bank er rente voor instelt. U bent zelf de gever van het krediet en de bank is de lener. De bank heeft zichzelf namelijk gekroond tot een schuldeiser door uw handtekening te claimen als bezit. En hier begint de juridische diefstal. Want zodra u de hypotheekakte heeft ondertekend, begint het hele proces van securitisatie. Maar dat laat de bank even achterwege om je te vertellen. De bank maakt dus gebruik van een soort taaldiefstal. Zo noem ik het maar even. Ik zal een paar voorbeelden noemen wat er staat in zo'n akte. 1. De bank is gerechtigd haar rechtsverhouding tot de geldnemer aan een derde over te dragen. Of er staat: de bank kan haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen of verpanden. Of: de geldnemer geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht. Maar waar zit dan de fraude, zul je denken? De bank vermeldt niet dat jouw originele handtekening als verhandelbaar effect als een obligatie verkocht wordt. De bankmedewerker vertelt u ook niet dat de bank na deze verkoop geen eigenaar meer is van de vordering, maar slechts een beheerder. De bank is namelijk al volledig uitbetaald door de beleggers van de obligatie. Dus jouw originele handtekening. Door deze securitisatie, de verkoop van jouw handtekening, verliest de bank zijn status van holder in due course. Ze verkopen het eigendom, maar behouden de vordering. Dat is valsheid in geschriften en diefstal. Want volgens de boekhoudregels moet een ontvangen waardepapier uw handtekening als bezit van de gever worden geboekt. De bank boekt het als hun eigen bezit en dat is verduistering. In de rechtbank moet een eiser schade kunnen aantonen. Maar omdat de bank al is uitbetaald door beleggers, hebben zij dus nul schade. Ze procederen dus zonder schade en dat is rechtsalibifraude. Volgens de natuurwet wordt er een overtreding gedaan. Een contract is pas geldig als beide partijen alle feiten kennen. De bank verzwijgt dat zij geld creëert uit uw handtekening. Het contract is dus gebaseerd op een leugen. En is dus vanaf het begin nietig. Ab initio. En de natuurwet vereist waarde voor waarde. De bank geeft cijfers op een beeldscherm in ruil voor levende arbeid en tijd van de mens, om zijn eigen handtekening weer terug te betalen. Dat is slavernij door een leugen. Het vragen van rente op krediet, dat uit het niets wordt gecreëerd, is een schending van de goddelijke wet. De bank legt een valse getuigenis af door te beweren dat zij de uitlener zijn, terwijl zij in werkelijkheid de dief van uw soevereine krediet zijn. En dan komt de meest kritieke stap die gedaan wordt. En dat is de stap naar de notaris. Want na de bank word je altijd doorgestuurd naar de notaris. En daar moet je dan de hypotheekakte tekenen. De notaris heeft een hele belangrijke taak, namelijk de levende man of de levende vrouw omzetten naar een corporatiedocument. Zonder de handtekening van de notaris blijft de hypotheekakte maar een privépapiertje. De notaris die u dus als de levende man of vrouw identificeert, koppelt u direct aan de strawman, uw hoofdletternaam. De notaris verzegelt de overdracht van de eigendomstitel naar de truststructuur. De notaris vermeldt u dus niet dat deze hypotheekakte onmiddellijk een verhandelbaar waardepapier is geworden. Hij zorgt dus voor de omzetting van een privéafspraak naar een publieke schuld die de handelsmarkt opgaat. Hij controleert als het ware of uw handtekening echt is, zodat deze direct de handelsmarkt op kan. De notaris is een ambtenaar van de koning, de trustee. De handtekening is de toegangssleutel tot uw geboortetrust, de strawman. De notaris meldt dit in de kadasters, waardoor de fictie echt lijkt voor de buitenwereld. En meldt niet dat in de privéboekhouding van de bank de lening al lang verkocht is en van de balans verdwenen. De notaris pleegt een ambtsmisdrijf door u niet te waarschuwen dat de akte onmiddellijk na ondertekening wordt gesecuritiseerd en verkocht. En hiermee verliest de akte zijn executoriale kracht. Maar de notaris werkt mee aan het instand houden van dit misdrijf. Direct na het tekenen wordt de akte uw handtekening door de bank verkocht aan een SPV, een Special Purpose Vehicle. De handtekening wordt dus gebundeld met duizenden anderen tot een MBS, de Mortgage-Backed Security. Deze obligaties worden verkocht op de aandelenmarkt. Het geld wordt getrokken uit de geboortetrust. Het bedrag, dat is vastgesteld. De bankier gebruikt uw handtekening als een sleutel tot de geboortetrust die gelinkt is aan het BSN. Er wordt dus een obligatie gecreëerd die gedekt wordt door de toekomstige arbeid van de levende mens. Het geld dat vrijkomt bij de securitisatie is dus gebaseerd op de kredietwaardigheid van uw soevereine status als levende man of levende vrouw. Maar de bank, die houdt de opbrengst voor zichzelf. Je zal denken, maar wie verdient het geld dan? Nou, 1. De banken. Zij leven van de verkoopopbrengst van uw handtekening en de maandelijkse rente, dus dubbele winst. 2. De beleggers. Zij ontvangen uw maandelijkse betalingen. En 3. De notaris. Zij ontvangen een vergoeding voor de fraudeleuze omzetting van uw handtekening. En wie zijn er dan de dupe? Ja, dat zijn wij, de levende man en de levende vrouw. Want zij betalen voor de lening, die niet bestaat, terwijl het huis al is afbetaald door de verkoop van de obligatie. Daar waar Willem-Alexander de trustee is, de beheerder van de fysieke en juridische trust, is Maxima Sorgheta pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering. Zij promoot wereldwijd het koppelen van de levende mens aan digitale financiële systemen, zoals de CBDC en de digitale ID's. Maxima werkt op internationaal niveau met de digitale registers, zodat de Nederlandse hypotheekobligaties moeiteloos verkocht kunnen worden aan partijen zoals New York, Londen of Singapore. Terwijl de bank de handtekening steelt en verkoopt, zorgt Maxima op het hoogste diplomatieke niveau dat de Nederlandse staat u blijft uitmelken door middel van belastingheffingen, om de obligatiehouders weer te kunnen betalen. Maxima is de brug tussen de privébankiers en de publieke corporatie. Zij zorgt ervoor dat de rente en de hoofdsom van de gesecuritiseerde schulden blijft vloeien in het wereldwijde systeem. Maxima was ook in Philadelphia en in Washington. Als de VS besluit de securitisatiefraude aan te pakken, stort haar levenswerk, de wereldwijde digitale financiële slavernij, totaal in elkaar. Als we nou de administratie van de bankiers en de curatoren, zoals Maxima, bekijken, zien we dus dat de mens niet één keer, maar in feite 3 keer voor hetzelfde huis betaalt. De eerste betaling uit uw trust is de handtekening die gekoppeld zit aan uw geboortetrust. De bank stort dit geld op een eigen balans. Op dat moment is de woning technisch gezien al volledig betaald. De tweede betaling is de securitisatie. De bank ontvangt van beleggers het volledige bedrag van de hypotheek. De bank heeft nu al 2 keer het geld ontvangen. En de derde betaling is de maandelijkse aflossing. U betaalt zo'n 30 jaar geld uit uw arbeid. Dit geld wordt gebruikt om de beleggers van de obligatie de winsten uit te keren en de bankcorporatie te spekken. En dat is fraude. U betaalt dus 300% of meer voor een woning, terwijl de bank 0% eigen kapitaal heeft ingebracht. Het is dus belangrijk om te vragen naar de originele akte. Als ze deze niet hebben, dan hebben ze geen vordering, omdat de schuld al door de markt is voldaan. De notaris zal zeggen bij het opvragen van de originele akte: ja, maar ik heb de akte bewaard en het ligt in mijn kluis. Dat kan ik niet zomaar pakken. Dat heeft hij niet. Hij heeft enkel een archiefstuk, want het waardepapier is door de bank meegenomen en verkocht. Zij kunnen het niet laten zien. De securitisatieadministratie vernietigt de originele akte zodra deze is gescand en omgezet in digitaal voor de beurs. En omdat de akte in duizenden kleine stukjes obligaties is opgeknipt voor de beleggers, kan niemand de totale originele akte tonen. Geen papier is dus geen claim. Bij een executieverkoop van de woning komt er een rechter aan te pas. Deze controleert nooit of het origineel nog bij de bank in bezit is. Hij gaat uit van de fictie van de notariële akte. En daarom zul je ook altijd je hoofdletternaam zien staan. De rechtbank pleegt hier jurisdictiefraude, omdat hij de wetten van de zee toepast op de levende man of de levende vrouw, zonder zijn of haar toestemming. Omdat de executie gebaseerd was op een leugen en omdat de bank deed alsof ze schuldeiser was, terwijl ze al was uitbetaald via de securitisatie, is het vonnis nietig vanaf het begin. Void ab initio. En dan het schrijnende verhaal van de boerenonteigeningen. De fraude die daar gepleegd wordt. Want het wordt de boeren niet verteld dat de schuld op de boerderij door de securitisatie al lang is voldaan. De bank heeft geen recht meer om de boerderij als onderpand te claimen voor de staat. De notaris die de onteigeningsovereenkomst tekent, verzwijgt dat de boer de soevereine eigenaar is onder de natuurwet en dat de onteigening een commerciële transactie is tussen 2 privépartijen, waarbij de boer onder dwang wordt gezet. De onteigening van boeren is een directe diefstal van hun erfrechtelijke soevereiniteit. De staat probeert de erfopvolging van het land te kapen om het in de mondiale Green Trust te plaatsen. De agenda van de internationale bankiers van de United Nations. De grond is van de levende man en vrouw, niet van een dode corporatie. Maar hoe zit het dan met de kwaliteitsrekening, of ook wel de derde rekening genoemd van de notaris? De illusie hier is dat u denkt dat de bank geld stort naar de notaris voor uw hypotheek en voor uw nieuwe woning. Maar de realiteit is dat de notaris op dat moment uw handtekening activeert. De notaris fungeert hier als de exchange agent die uw levende waarde omzet in digitale cijfers. De fraude wat hier gebeurt is het volgende. De notaris keert dit geld uit aan de verkoper of de bank. Maar vertelt u niet dat de bron van dit geld uw eigen trust is. Hij laat u een schuldcontract tekenen voor geld dat u zojuist zelf heeft gecreëerd op zijn rekening. De valstrik voor de boeren en hun bedrijven is dat het vaak gaat om enorme bedragen en complexe maatschappelijke structuren. Bij de overdracht van land of de vestiging van een nieuwe hypotheekrecht worden de gelden op de derde rekening vaak bevroren door strikte voorwaarden van de bank. De notaris werkt nauw samen met de bank om te zorgen dat de derde rekening direct wordt leeggetrokken ten gunste van de bankobligatie, terwijl de boer achterblijft met de schulden. De derde rekening is wettelijk bedoeld voor het veiligstellen van gelden voor derden. De gelden worden administratief vermengd met de trust assets van de staat, je BSN. Dus de vraag die je zou kunnen stellen aan de notaris zou kunnen zijn: toon mij de volledige oude trail van de derde geldrekening met betrekking tot mijn dossier. En waar kwam het krediet vandaan? Was het een deposit of credit gebaseerd op mijn handtekening? Of was het lawful money van de bank? En dan heb je paniek. Want de notaris kan dit niet. Hij kan dit niet beantwoorden zonder de fraude van de geldcreatie uit het niets toe te geven. De derde geldenrekening kun je eigenlijk zien als het plaatsdelict, waar de menselijke energie wordt gestolen onder het mom van een volledige afwikkeling. De notaris is ook verplicht om een aparte stichting beheer derde gelden te hebben. Omdat een stichting een dode entiteit is, wordt deze gebruikt om de aansprakelijkheid te minimaliseren. Als er gefraudeerd wordt met uw trustegoed op de derde rekening, wijst de notaris altijd naar de stichting. De stichting is namelijk vaak verzekerd bij een maatschappij die ook weer in handen is van de banken. Deze stichtingen zijn vaak de stille doorgeefluikjes voor de securitisatiecontracten. De gelden die binnenkomen uit de verkoop van uw nood op de beurs stromen soms via deze stichtingen terug naar de bank, buiten de officiële boekhouding van het notariskantoor. De Stichting Kwaliteitsfonds is er om het notariaat te bewaken. Dat is natuurlijk de schone schijn. In werkelijkheid is dit een verzekering tegen wakkere mensen zoals u. Ze gebruiken de premies om advocaten te betalen die de securitisaties. En dan is er ook nog het royement. Het royement is de officiële doorhaling van een hypothecair faillissement. De notaris is verplicht om dit te laten zien. De bank is verplicht om mee te werken aan een royement. Artikel 3, 28 van het burgerlijk wetboek. De bank weigert vaak royement omdat ze het bewijs, de nood, niet meer hebben. Ze kunnen de inschrijving niet doorhalen zonder te bewijzen dat ze de schuld hebben verkocht. U kunt de notaris dwingen om het bewijs van royement, de royementsakte, te laten zien. Als de notaris dit weigert, terwijl de schuld via de driedubbele betaling feitelijk is voldaan, maakt hij zich schuldig aan het bekrachtigen van een valse titel. En dan hebben we nog de levensverzekering. De bank dwingt u een verzekering af te sluiten, een levensverzekering, waarbij zij de eerste begunstigde zijn. Door de securitisatie is de bank al volledig schadeloos gesteld door de beleggers. Als de verzekering uitkeert, ontvangt de bank geld voor een schuld die administratief al was voldaan. Dat is onrechtmatige verrijking. U betaalt premies voor een risico die niet meer bij de bank loopt. De verzekeringspolis wordt vaak zelf ook weer gesecuritiseerd als onderpand in de markt. De bank en de verzekeraar delen de winst, terwijl u alleen de lasten draagt van een schuld die is gebaseerd op lucht. Boeren, ik zou willen vragen aan jullie om naar je land te kijken en naar jullie stallen en kijk naar je handen die de grond hebben bewerkt. Ze willen u doen geloven dat u een onderdaan bent. Maar ik zeg u, u bent de dupe van een van de grootste roofoperaties uit de menselijke geschiedenis. Uw recht van geboorte op de vrije aarde is gestolen. Terwijl u sliep, hebben zij uw land omgezet in een registergoed, een handelsobject, een onderpand voor de schulden van een failliet corporatie, die zich verschuilt achter de naam Staat der Nederlanden. En u bent verraden door degene die beloofde om u te beschermen. De fraude van de banken en notarissen, de diefstal in uw portemonnee. Zij hebben u wijsgemaakt dat zij uw kapitaal leenden. Maar de echte waarheid is dat u het kapitaal bent. Uw handtekening is het goud van de effectenbeurs. Zodra u die handtekening zette, creëerde u waarde uit het niets. De bank heeft die waarde onmiddellijk gestolen en als een pakketje schuldpapier verkocht aan internationale gokkers op de beurs. Zij hebben hun winst al lang binnen. Uw schuld is in de ether al 10 keer voldaan. En dan toch sturen ze nog een gerechtsdeurwaarde. Dat lef hebben ze. Ja, de privépiraat. Met de handelsnaam koning op zijn papieren. En dan doen ze net of dat ze spreken voor een soevereine macht in naam van de koning. Een incassobureau dat identiteitsfraude pleegt onder artikel 435b van het strafrecht. En vervolgens uw erfgoed rooft. Dat is geen rechtspraak. Dat is piraterij op landgrond. En dan de angst voor de makelaar. Die medeplichtig is aan plundering door uw land moedwillig onder de waarde te taxeren. Een misdaad tegen de menselijke waardigheid. En een misdaad conform artikel 74 van het Statuut van Rome. En waar was de politiek? Waar waren zij? Waar waren de leiders? De Tweede Kamer is niets meer dan een vergaderzaal van directeuren van een handelsonderneming. En waar zijn de partijen waar u op vertrouwde? De BBB en de zogenaamde boerenvrienden. Zij zijn de Judassen van deze tijd. Zij houden u aan het lijntje met overlegtafels en stikstofcalculaties, terwijl ze achter de schermen de weg vrijmaken voor de totale onteigening. Stikstof is een leugen, een commercieel reglement van een corporatie. Oh ja, en dan die andere emissie. Emissie is een fictie. Het zijn administratieve wapens om u van uw land te drijven. Het gaat hun niet om de natuur. Het gaat hun alleen maar om het onderpand van u. Zij plegen hoogverraad tegen de soevereiniteit van het volk, dat de koning zelf heeft moeten toegeven in Philadelphia op 13 april 2026 klokslag 11 uur. Weet u nog? Ja, en u voelt de schade, de machteloosheid, de slapeloze nachten waarin u naar het plafond staarde, denkend aan het bedrijf dat generaties lang in uw familie was. De tranen en de onzekerheid in de ogen van uw kinderen, dat is geen beleid. Dat is psychologische oorlogsvoering. Zij hebben geprobeerd uw geest te breken door u te begraven onder de bergen brieven met leugens. Zij hebben notarissen ingezet als medeplichtigen om uw handtekening te stelen en uw wil te breken. Laten we dan ook elk stilzwijgende toestemming herroepen. Zeg de voogdij op van de corporatie. Wij zijn geen personen. Wij zijn levende mannen en vrouwen van vlees en bloed. En aan de burgemeesters, de rechters en handhavers zeg ik, u, immuniteit, is dood door de motu proprio van de paus. Sinds 2013 staat u namelijk al in Unaki. De OPPT heeft in 2013 via de UCC de corporaties inclusief de Staten Nederlanden failliet verklaard. Sindsdien opereert de overheid zonder een geldige charter. Elke handeling die zij verrichten, zoals het onteigenen van een boer, is een daad van piraterij, omdat de rechtspersoon staat niet meer bestaat als rechtmatige autoriteit, maar slechts als een fraudeleuze handelsnaam. Veel mensen denken dat ze verloren hebben en zijn uit hun huis gezet. En weet, ik kan erover meepraten. Ik ben uit twee huizen gezet. Niet alleen de boeren, maar ook jij en ik. Maar begrijp heel goed dat de diefstal pas is voltooid als de levende man of vrouw de fraude accepteert. The room is covered in your presence. Every wall is marked by your blood. What was ordinary is now consecrated. No shadow gets permission here. No darkness survives in my home. No demon can take a seat. From the ceiling to the floor, I take control in the mighty name of Jesus Christ. What God more cannot be stolen. What God bless cannot be cursed. This house is not common ground anymore. My home belongs to the Lord. You gave this ground. You placed me. So I will stand in your authority, Lord. The Holy Spirit dwells in here. I draw a permanent boundary line with your holy fire. No enemy has the right to come near me or my family. No matter the circumstance, my house stands secure. For it is filled with your presence. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. This ground is holy.